Want waar het hart vol van is, lieve gemeente, daar stroomt de mond van over. Dat geldt in gewone dingen, een kind dat een cadeau kreeg en er heel blij mee is. Maar het geldt geestelijk ook. Als je toch deelgenoot mag zijn aan Gods genade in Christus. Als de poorten van het paradijs voor je open gingen, zoals Luther het heeft gezegd. En je mag je ziel bevrijd weten van de eeuwige vloek. Dan moet iedereen dat toch weten. Dan wil je daarvan vertellen. Dan worden door de werking van de Heilige Geest evangelisten geboren. Al zullen ze nooit die titel dragen. Maar ze zijn het toch. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Uw heilleer wordt alom door mij verbreid. Is het in uw leven ook wel eens zo geweest? Dat de mond open ging om te melden waar het hart vol van was. En dat het dan niet uitmaakt wie je voor je hebt. Maar dat het natuurlijk wel verschil kan maken wat de reacties zijn die je dan krijgt. Want als je dan bijvoorbeeld op straat, ik noem maar tijdens een evangelisatieactie, iemand aanklampt en je wilt hem die blijde boodschap ook meedelen. En in de hoop dat er iets van een vonk mag overspringen en er komt een negatieve reactie. Er stond een interview met een van onze evangelisatieleden in dat blad doorgeven. En daar werd ook eerlijk van gezegd. Dan komt het er wel op aan als je dan op de kerkbuurt dat woord van de Heere zo graag aan een ander wil brengen. En je krijgt afwijzing, je krijgt iets negatiefs terug. Ja, dan moet je toch iedere keer wel jezelf er weer voor over hebben. Dat kan ook weer voor strijd en aanvechting zorgen. En dan is het juist fijn, gemeente, als je hart nou eens vol is van Gods genade, om dat dan niet alleen maar aan willekeurige mensen te gaan vertellen, om te proberen iemand daarmee te bereiken, maar om heel bewust dan eens iemand op te zoeken van wie je weet, bij die vind ik in ieder geval een gewillig oor, want die mag nou precies hetzelfde leven kennen wat de Heere mij ook heeft gegeven. Soms stuit je onbewust op zo iemand. Je hoort wel eens verhalen uit het ziekenhuis. Iemand die ineens een zuster aan zijn bed krijgt en merkt, dat is ook iemand die er wat van kennen mag. Had ik niet op gerekend. Je kan het ook wel eens heel bewust opzoeken. Zoals vroeger mensen gezelschappen belegden om met elkaar van de grote werken Gods te spreken. Zoals je bijvoorbeeld rond een avondmaalzondag de behoefte kunt hebben, het zij thuis of in de bovenzaal, om contact te hebben, te spreken, te zingen, te bidden met degenen die hetzelfde kennen en die je helemaal aanvoelen. Wat kan dat een weldaad zijn? Zoals een van de psalmdichters het zegt, ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad en plechtig eer bewijzen. Nou, in onze tekst is eigenlijk ook zoiets aan de gang, gemeente, want Maria, de aanstaande moeder van de Heere Jezus, zoekt ook bewust iemand op die niet alleen maar familie van haar is, maar die geestelijk familie van haar is en die bovendien ook iets dergelijks meemaakt, wat zij ook gaat meemaken, want ook Elisabeth is op een wonderlijke wijze zwanger geworden. Nou, dat is genoeg reden voor die jonge Maria om een bezoek af te leggen. En er liggen genoeg lessen in de stof van vanmorgen om er een preek aan te wijden, gemeente. Zelfs meer dan één. Vanavond hopen we er nog een keer naar te kijken. Maar vanmorgen schrijven we als thema boven de tekst en boven de preek de ontmoeting van twee begenadigden, want dat zijn ze allebei, al is het allemaal wel verschillend natuurlijk. Elisabeth draagt Jezus niet onder haar hart en Maria Johannes niet, en toch de ontmoeting van twee begenadigden. Vier korte punten. Maria staat op, zegt het begin van de tekst. Johannes springt op, zegt het vervolg. Gods geest wekt op. En in de vierde plaats, Elisabeth ziet op. De ontmoeting van twee begenadigden. Maria staat op. Johannes springt op. De geest wekt op. En Elisabeth ziet op. Gemeente, in uw Bijbel staat er waarschijnlijk ook een witte regel tussen vers 38 en vers 39. Daar staat dan even niks, jongens en meisjes. Nadat de engel weggegaan is van Maria en voordat het dan verder gaat. Ik heb gedacht, wie zou nou in staat kunnen zijn om die witte regel voor ons in te vullen? Wat zal er nou door die Maria heen gegaan zijn toen ze inmiddels weer alleen in die kamer zat en die engel was weg en de woorden van de engel klinken nog na in haar hart. En dat is heel wat ze nou ineens te verwerken heeft. Ze is 15, 16 jaar misschien. Ze gaat iets geweldigs meemaken, iets wat nog nooit iemand meegemaakt heeft. Zwanger worden zonder tussenkomst van een man. De kracht van de Allerhoogste gaat er overschaduwen. En wat het allergrootste is, wat straks geboren wordt, is Gods eigen zoon. Nou, daar moet je wel vol van zijn. En dat gevoel wat je daar dan bij hebt, dat zoekt natuurlijk een uitlaatklep. Maar waar zal ze die uitlaatklep vinden? Dit is niet iets om met de buren te gaan bespreken. Hoewel die buren straks natuurlijk nog wel genoeg stof tot spreken zullen hebben als ze eenmaal zien wat er met het buurmeisje aan de hand is. En hoewel ze een goede verhouding heeft met haar aanstaande man, is hij ook op dit moment niet degene met wie ze het kan bespreken, want er dreigt straks een hele crisis natuurlijk. Vertelt ons het Matthäus-evangelie. Jozef, die straks in de gaten krijgt wat er aan de hand is, die is dan van plan haar heimelijk te verlaten. Ook bij hem kan ze op dit moment haar verhaal niet kwijt. Nou, dan geeft ze gevolg aan een stille wenk die ze in de loop van dat gesprek van net heeft gekregen. Ze heeft geen opdracht gehad om naar Elisabeth te gaan. Maar verschillende uitleggers wijzen erop dat er in die mededeling van vers 36 wel een stille hint zit. Maria, er is nog iemand en je kent hem. Het is familie van je. Die net zoiets beleefd heeft als wat jij gaat meemaken. Daar zit een stille hint in. Als je je verhaal kwijt wilt, als je iemand wilt ontmoeten die het snapt wat je nou voelt, dan moet je bij nicht Elisabeth zijn. Nou, gemeente, dat is een zegen als Maria die stille hint oppikt, vindt u ook niet? Een zegen als je een geestelijke antenne hebt, als het mag gelden, een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. Het is een vloek als een mens geen antenne heeft en als die alles wat tegen hem gezegd wordt, vanaf de preekstoel of vanuit zijn opvoeding, of wie er dan ook tegen hem aanpraat, maar dat hij alles naast zich neerlegt en dat hij nooit aanvoelt waar het op aankomt. Nou, Maria is anders, gemeente. Door genade mag ze een antenne hebben. Ze heeft fijnzinnig als ze is opgepakt uit die toespraak van de engel. Ik moet naar Elisabeth. En ze gaat dan, staat in vers 39, ook ogenblikkelijk in actie komen. Ze gaat met haast. Ze gaat bovendien in diezelfde dagen. Dat kost geen maanden voorbereiding, nee. Ze pakt haar boeltje in en ze gaat. Waarheen gaat ze? Nou, dat is toch nog wel een reis geweest, hoor, gemeente. Ik heb eens een atlas gepakt en er een liniaal naast gelegd. Als ze naar die plek gegaan is waarvan ik denk dat ze gegaan is, dan is het wel 140 kilometer lopen geweest. Want ik vermoed dat de kanttekenaren op de Statenvertaling het bij het rechte eind hebben als ze zeggen, die stad van Juda, dat is misschien wel Kiryat Arba geweest. Dat wil zeggen de plaats die wij meestal noemen Hebron. En waarom denk ik dat ze gelijk hebben? Nou, die Zacharias die daar een huisje heeft, is zoals we allemaal weten priester. We hebben pas in de preek gehoord van de vrijsteden. En dat de Levieten onder andere op het gebergte van Juda als stad, en dat was dan ook een vrijstad, Hebron bewoonden. Nou, gemeente, wat ligt er meer voor de hand dan dat dat de locatie is geweest waar we de twee vrouwen straks elkaar zien ontmoeten. En het is belangrijk dat we meekijken naar deze ontmoeting, want dit is geen privé familiebezoek, gemeente. Lucas legt daar ook nogal de nadruk op, Maar daar moet je even erg in hebben, in de manier waarop hij dit verhaal vertelt. Hij vertelt het op een bijna oud-testamentische, plechtige manier. Dat zinnetje bijvoorbeeld van Maria opgestaan zijnde. Dat betekent niet dat ze van de stoel opgestaan is. Nee, dat betekent ze heeft zich reis klaargemaakt. Zo staat het ook in het Oude Testament. Verder wordt er natuurlijk, en dat moet ons ook opvallen, niet over Judea gesproken. Zo heette het inmiddels toch. Nee, die oude naam, die verbondsnaam. Stad van Juda. En het moet ons ook opvallen dat er nogal eens een keer in de tekst van dat woord geschieden sprake is. Het geschieden. Het is niet zomaar een privéontmoeting waar je eventjes achterloos naar kijkt. Het is niet belangrijk. Nee, hier wordt heilsgeschiedenis geschreven. En hoewel het dus een heel belangrijke ontmoeting is tussen twee unieke mensen. Twee begenadigden die iets meemaken wat niemand meemaakt. Met liggen er toch lessen ook voor heel gewone mensen in Sliedrecht vanmorgen. Bijvoorbeeld dus deze les. Wat is het goed om contact te hebben met je geestelijke familie? Heeft u nog wel eens contact met mensen? Ja, ik bedoel niet dat je een mail stuurt of een appje stuurt, of dat je op de digitale snelweg eventjes iets van je laat horen. Dat zijn eigenlijk niet de echte contacten, vind je wel. Nee, maar dat je in de drukte van het leven eens een keer echt een gesprek hebt van hart tot hart. Gods kinderen moeten gelegenheden zoeken, gemeente. Dat leren we ook van Maria. Gelegenheden zoeken om eens over de wezenlijke dingen te spreken. En de aanleiding zou kunnen zijn wat je bij Maria ziet gebeuren. Ze is zo vol van wat ze van God gekregen heeft. Dat moet een uitlaatklep krijgen. Gemeente, ben ook wel eens vol na een zondag. Of na een avondmaalzondag, of op een andere dag in je leven, vol van wie de Heere voor je was. Goed voor een slecht mens, omgezien naar zijn nederige dienstmaagd, toch gekregen wat ik nooit meer verdiend of verwacht had. Spreek je er wel eens over? Of misschien juist spreken over de vragen die in je hart overgebleven zijn, hoewel God je opgezocht heeft. Maar er zijn nog zoveel dingen die ik niet thuis kan brengen. Dat zal toch bij Maria ook wel een motief geweest zijn, gemeente. Het meisje is 15, 16. Ze is in een storm terechtgekomen van allerlei gevoelens. Ze is begenadigd, maar wat zal het verder allemaal met zich meebrengen? Zo kan het ook wel eens in het leven wezen. Dat je daarom iemand opzoekt om eens mee te praten. Om eens van je af te praten. Nou heb ik wat van de Heere gehad, maar er zijn nog veel meer vragen. Wat denkt u daar nou van? Het zou ook kunnen wezen, en dat is ook iets wat we bij Maria natuurlijk terugvinden, dat je aanleiding vindt in de kinderen die nog niet geboren zijn misschien, zoals hier. Of juist behoefte om met elkaar te spreken over kinderen die al wel geboren zijn, die al lang geleden geboren zijn, maar die inmiddels hun eigen weg gaan. Opgroeiend. Maar je hebt zoveel zorg. Nou, dan kun je bij mensen die het begrijpen steun zoeken. Ja, ook bij mensen van een heel andere generatie. Vindt u dat ook niet een mooi trekje? Die ene vrouw is misschien nog maar net een tiener. En die andere, die is hoogbejaard, weten we uit het begin van Lucas 1. En ondanks het feit dat er misschien wel 60, 65 jaar tussen gezeten heeft, snappen ze elkaar als het gaat om de wezenlijke dingen. En ze zijn elkaar tot steun, gemeente. Ja, ook Elisabeth wordt gesteund. Want die zit al maanden in huis met een man die geen woord meer uit kan brengen. En het is ook nog vanwege zijn ongeloof dat hij geen woord meer uit kan brengen. Hoeveel steun heeft Elisabeth in de zwangerschap die inmiddels al 6 maanden duurt van Zacharias gaat? Nee, over en weer hebben deze twee elkaar bemoedigd. En mogen ze samen ook uiteindelijk God gaan grootmaken. En dat is de grootste zegen. Want kijk eens, gemeente, wat er gebeurt als ze dan de 140 kilometer overbrugd heeft van Nazareth naar Hebron, laten we aannemen. Ze klopt aan bij het huis van Zacharias. En dan, als de begroeting heeft plaatsgevonden, voor je het weet, staat daar een vrouw te zingen. Dus eigenlijk de eerste van de lofzangen die wij in Lucas 1 en 2 tegenkomen. En die andere vier die nog komen, die zingen we nog wel eens een keer. We hebben het vanmorgen al gedaan. Van Maria, van Zacharias, de engelenzang gaan we binnenkort weer zingen. Simeon hebben we nog. Ja, die andere die we nou vanmorgen in onze tekst voor ons hebben, is minder bekend. Hij is wel berijmd. Er zijn berijmingen te vinden, gemeente, van de lofzang van Elisabeth. Mijn ziel loof God, mijn Heer. Van waar komt mij de eer dat ik u mag ontvangen? De moeder van Gods Zoon, die komt op Davids troon. Naar hem gaat mijn verlangen. Maar nou is de vraag, gemeente, hoe wordt die lofzang nou eigenlijk geboren? Allereerst moet je zeggen, dat komt door de begroeting van Maria. Zo staat het ook in vers 41. Het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde. Toen gebeurde er van alles en nog wat. Ze zegt het in vers 44 nog een keer. Als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde. Want Maria heeft haar begroet. Dat ziet u toch wel voor zich. Die man doet niet open. Dat heeft geen zin. Hij kan toch niks tegen het bezoek zeggen. Die man blijft daar zitten in zijn stoel. Daar zit hij al een half jaar. Daarom doet die vrouw de deur open. En dan staan die twee vrouwen tegenover elkaar. En dan zegt die ene die buiten staat iets tegen die ander die binnen staat. En wat zijn ze toen? Zijn ze gewoon de normale Joodse groet? Shalom, Elisabeth. Of zouden die uitleggers gelijk hebben, gemeente? Ik vond dat wel een boeiende gedachte. Die zeggen, misschien heeft Maria de groet wel overgenomen die in vers 28 tot haar gesproken is. Wat vindt u van die gedachte? Wat Gabriel tegen Maria zei, zegt Maria, want ze heeft reden om dat te zeggen, zegt ze het vervolgens tegen de nicht. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Hoe het ook zij, wat in de oren van Elisabeth klinkt, roept vervolgens een reactie op in de buik van deze vrouw. Ja, zegt iemand over, maar dat is normaal, nietwaar? Die vrouw is 6 maanden zwanger, dan wordt het ook tijd dat je leven voelt. Anders is het niet goed. Kind schopt. Ja, maar deze schopt niet. Deze springt. Johannes, wij weten inmiddels dat het Johannes is, dat wisten ze toen nog niet, maar dat kind springt op. En de kanttekenaren zeggen dat gebeurde door een buitengewone beweging van de Heilige Geest. Die geest beweegt en die laat Johannes bewegen. Die geestgemeente werkt nu al in de ongeboren Johannes de Doper. En weet je wat hij dan doet, de Heilige Geest, jongens en meisjes? Want dat is niet voor niks hoor, dat die kleine Johannes, dat hij opspringt in de buik van zijn moeder. Weet je wat hij dan eigenlijk gaat doen? Dan gaat hij met zijn werk beginnen. Een ongeboren kind dat al met zijn werk gaat beginnen. Wat is het werk van Johannes de Doper? Mensen attenderen op Jezus. En hij doet het hier al. Hij attendeert zijn moeder op de eveneens ongeboren Heere Jezus. En kennelijk, daar komen we nu eigenlijk hier pas achter in vers 42. Kennelijk is de Heere Jezus dus inmiddels aanwezig in de buik van Maria. En misschien had u daar dan nooit bij stilgestaan. Maar daar moest Maria ook dus nog achter komen. Want ik heb u net verteld. Maria heeft niet maanden gewacht, zelfs geen weken gewacht. om de reis naar Hebron te maken. Overigens, al is het dan 140 kilometer, maar dat doe je volgens de uitleggers zo'n dag of vier over. Als iemand een paar dagen zwanger is, gemeente, weet nog niemand dat, ook de moeder niet. Maar Maria krijgt het nou ook te horen, en Elisabeth ook. Het ongeboren leven in haar schoot attendeert op dat andere ongeboren leven. Hij is inmiddels gekomen. Dat wonder dat zich in stilte had voltrokken. Want die kracht van de Allerhoogste is wel machtig, maar die kan ook heel stil te werk gaan, gemeente. Maar hij heeft het inmiddels gedaan. Maria verwacht de Christus. En wat een wonderlijk tafereel tekent zich dan voor ons af. Ongeboren Johannes ontmoet de ongeboren Jezus. Maar niet alleen maar verwonderlijk om dat allemaal aan te zien vanmorgen, gemeente. Mag ik in verband met de doopsbediening u ook nog even erop wijzen hoe verootmoedigend dit is? Waarom komen we Jezus niet pas in Lucas 4 tegen in de synagoge van Nazareth? Waarom kom je hem niet pas tegen in Lucas 2 als hij naar de tempel gebracht wordt? Waarom zien we hem hier in de buik van zijn moeder? Ook daar is Jezus geweest. Daar moest hij beginnen. Daar ben u ook een keer begonnen. In de buik van uw moeder. Met alle verschillen die we hier hebben, gemeente, met alle mensen. Iedereen is een keer in de buik van zijn moeder begonnen. Waarom moest Jezus daar beginnen? Omdat er in de buik van onze moeder al iets aan ons mankeerde, gemeente. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen, zingt David in Psalm 51. En we hebben het net in het doopsformulier ook weer gehoord. Al voordat we geboren zijn, besmet en belast met de zonde. En hebben we dat nou wel eens een keer beleefd, gemeente? Wat dat nou wil zeggen, vanaf het uur van je ontvangenis af zo verdorven, dat als Christus komt om zondaren te redden, er geen andere weg is dan dat hij daar begint waar ik begin. Hij kan niet als baby op aarde komen, hij kan niet als volwassen man met zijn zaligmakerswerk beginnen, hij moet in de buik beginnen, want daar begint mijn ellende. Ik ben totaal verdorven. Ook dat moeten we vanmorgen weer tegen elkaar zeggen, gemeente. Want anders, als je dat niet gaat beleven, niet gaat inleven, begrijp je ook niet waarom Johannes, als Jezus voor de deur staat, opspringt. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat zo vreugdevol? Waarom moet iedereen dat dan al weten? Christus is gekomen. Waarom? Omdat daarin het heil voor zondaren ligt, gemeente. Maar ik vraag het u. Zoals we het in de dooptoespraak aan elkaar vroegen. Wat doet dat komen van Jezus nou eigenlijk met ons? Heeft het ons hard getroffen? Ja, dan is het ook tijd voor dat derde punt, gemeente. Want weet u wat het nou is? Met alles wat dan tot dusver gebeurt in de tekst, zal het je hart niet treffen. En zal het je leven niet veranderen. Hoort er allemaal bij. De groetenis van Maria. Het opspringen van Johannes. Misschien had u er nog niet bij stilgestaan. Maar zulke dingen maken wij ook vaak genoeg mee. Dat het woord klinkt. Dat je anderen ziet reageren. Anderen springen op. Anderen geven een antwoord. En zoals Johannes reageerde op de komst van Christus. Zo heb ik het ook vaak meegemaakt, zegt u. Mensen in mijn familie, mensen in mijn kerkbank, mensen in mijn straat. Ik heb het bij anderen gezien. Ja, maar daarmee heb je het zelf niet. Dat was ook niet het enige, gemeente, wat ervoor zorgde dat Elisabeth een lofzang ging zingen. Toen moest er nog wat gebeuren. U er niet overheen gelezen. Dan moet Maria komen en groeten. Dan moet Johannes opspringen. Maar wat staat er in vers 41 nog bij? Voordat die vrouw gaat zingen. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Net als later haar echtgenoot trouwens. Vers 67 gebeurt dat weer. Voordat Zacharias gaat zingen, moet het ook gebeuren. Vervuld met de Heilige Geest. En ik zeg u dat vanmorgen al voor de tweede keer, gemeente. Liever gezegd, het wordt ons vanmorgen van Gods wegen voor de tweede keer al verkondigd dat dat nodig is, want dat heeft de doopsformulier u ook al gezegd, op grond van de schrift. Wil een mens zalig worden, wil die krijgen, in zijn hart krijgen, toegeëigend krijgen wat hij in de belofte heeft, dan zal er een werk van de Heilige Geest moeten plaatsvinden. Wedergeboorte. Want het woord alleen is kennelijk niet genoeg. Hoe rijk het ook is om onder een preek te zitten. Tekenen alleen en mensen om je heen die op het evangelie reageren en die opspringen, is niet genoeg, hoe groot het ook is om iemand in de buurt te hebben die bekeerd is. Wij moeten de Geest hebben. Want Hij alleen wekt tot een ander leven. Hij wekt op tot een leven van lof en prijs en dankzegging en God eren. Maar waardeer dat nou vanmorgen, gemeente. Dat we u niet alleen maar Johannes de Doper preken, maar dat we ook de Heere Jezus verkondigen. En dat de Heilige Geest die de Heere Jezus aan je hart kan leggen, en die je leven totaal kan veranderen, dat die ook gepreekt wordt. In het woord en in het sacrament ons wordt aangewezen als degene die machtig is en die gewillig is om te doen wat niemand met je kan doen. Ach, gemeente, baden we er maar meer om. Aanhoudend en vertrouwend bidden om die Geest. Het sacrament heeft het ons aangespoord. Het woord zegt het nu ook weer. Bid toch, gemeente, om de Heilige Geest. Uw leven zou zo radicaal veranderen. Onbekeerde vriend, u gelooft het niet, maar buig nou eens en bid erom. Onbekeerden zouden bekeerd worden en bekeerden zouden weer meer op hun plek zijn. Ja, zouden weer eens vol zijn en hun mond zou weer eens overvloeien. Misschien was het al lang geleden dat het zo was, maar die Geest kan het opnieuw maken. En dan gaan we ook nog eens even letten op die Elisabeth die dan haar lofzang gaat zingen. Ja, het Ave Maria, zegt de Romeinse kerk. Erg, gemeente, dat nou juist dit stukje van het woord zo misbruikt is om dan de mens in de schijnwerper te zetten. Dat was nou juist niet de bedoeling. Wordt Maria dan niet toegezongen? Jawel. Maar alleen maar omdat ze volgens vers 42 gezegend is. Nou, dat is iets wat de mens niet verdient, toch? Dat heeft God gedaan. Vandaar dat Elisabeth er meteen achteraan zegt: gezegend is de vrucht van uw buik. Laten we niet bij Maria blijven staan. Het gaat om dat kind wat ze verwacht. De vrucht van uw buik. Ze is de moeder mijns heren, zegt Elisabeth. En dat is toch wel een aparte vermelding, gemeente. Weet u wel dat dat de eerste keer is in het Lucas-evangelie dat de Heere Jezus die naam krijgt? Nou, het woord Heere staat wel vaker in Lucas 1, maar dan gaat het over God de Vader. Maar dit is de eerste keer in Lucas dat de Heere Jezus Heere heet. En u weet, dat heeft bij Lucas altijd een bepaalde lading. Hij doet het eigenlijk niet vaak, die Lucas. Jezus voor Pasen en Alcurios noemen. Dat is eigenlijk iets voor na de opstanding. Dat is zijn eerbewijs. Datgene wat God hem gegeven heeft als loon op zijn arbeid. Heel enkele keer doet hij het voor Pasen al. Het is de eerste keer. Eerbewijs bij voorbaat. Omdat hij is wat Lucas zegt. Hij is de Curios. En Elisabeth mag hem daarin dus ook bij voorbaat eer brengen. En wat nog belangrijker is, ze maakt het zo persoonlijk in vers 43, gemeente. De moeder mijns Heer. Dat is geloofstaal. Wat doet het ware geloof met Jezus? Wat leert het door die toe-eigenende Heilige Geest van de doop? Het geloof leert zelf ook toe-eigenen, gemeente. Omdat de geest ging toe-eigenen, doe ik het ook. En dan wordt het waar wat later Paulus tegen de Korintiërs heeft gezegd. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is zonder de Heilige Geest. Alsjeblieft. Vol van de Heilige Geest doet ze het. Mijn Heer. Mag u het ook doen? Hoe weet je nou of je ware geloof hebt? Hoe weet je nou of de Heilige Geest in je leven is begonnen? Dan ga je erkennen en er ook naar leven dat er één is die het waard is om curios te zijn. Om jouw curios te zijn. Om jouw heren, jouw gezag hebben. Degene die het in mijn leven voor het zeggen moet hebben. Wie daarvoor ingewonnen is, gemeente. Echt van harte. Heren, u bent het waard om mijn bevelhebber te zijn. U mag het zeggen. Zondags en door de weeks. In het openbare en in het verborgene. U bent mijn curios. Gemeente, dat kan niet anders dan. Dan is dat werk van de Heilige Geest. En waar die geest werkt, daar wordt hij dus verhoogd en daar wordt de mens altijd vernederd. En dat is toch wel ontroerend, vindt u niet? Dat je dan die oude vrouw, hoe oud zou ze geweest zijn, in de 80 misschien, als het ware een buiging ziet maken voor dat nichtje van 16. Niet om dat nichtje, maar om wat ze bij zich draagt. Want Elisabeth is ook begenadigd, ik zei het al. Het is niet niks om Johannes de Doper onder je hart te dragen, de grootste in het koninkrijk der hemelen. Elk noem u Gods profeet en geef u eer, maar er is er één, dan moet ook Johannes buigen. En ook de moeder van Johannes. Als die ene er voor de deur staat, die nog boven Johannes uitstijgt, die niet alleen plaats maakt voor genade, maar die genade verwerft. Niet de voorloper. Maar de Messias zelf. Dan maakt Elisabeth een buiging. Dan ziet Elisabeth op naar Maria. En vooral naar het kind van Maria. Maar dat maakt die lofzang dan wel tot een diepe lofzang, gemeente. Als ik nog even denk, niet alleen aan die twee vrouwen, maar aan die twee kinderen. Want daar in die ene buik, daar zit een priesterzoon. Maar in die andere buik, de Davidszoon. In die ene buik, iemand uit de lijn van Aaron. In die andere buik, de grote priester over het huis Gods. En ik vond het prachtig gezegd wat een oude uitlegger schreef. In die lofzang van Elisabeth. Daar geeft Levi Juda de eer. En Aaron knielt hier voor Melchizedek. Geweldig, gemeente. Aaron knielt voor Melchizedek. Want de laatste vertegenwoordiger van het Oude Testament, dat is Johannes de Doper. De laatste vertegenwoordiger van een failliet testament buigt hier bij monden van zijn moeder voor de middelaar van het Nieuwe Testament. Nou, dat leerde Elisabeth, dat leerde Johannes ook. Vrucht van genade. Maar leerden wij het ook, gemeente? Leerden wij met Johannes en met Elisabeth opzien tot Jezus. En hem eren, omdat hij alleen in staat is om mensen zalig te maken. Nou, gemeente, woord en sacrament hebben ons vanmorgen verkondigd dat hij dat nog wil leren aan mensen, om dat te doen. Leren om hem de eer te geven en zelf niets te worden. Niet om in de diepte waar je in terecht komt weg te zinken en om te komen, maar om nou juist vanuit die diepte op te zien en hem dan te leren groot maken. Met Elisabeth en met Maria. Mijn ziel maakt groot de Heere. Amen.